wat eerder dan jullie van me gewend zijn. Normaal kom ik in het najaar. En nu mag ik komen in de lente, hoewel. Wat zit eraan te komen hoor, geloof maar. Wat een fijne dingen hebben we vanmorgen al gehoord en gezongen. En wat is dat gaaf om het naar je toe te halen, helemaal. Want daar ben je voor bestemd als mens. Want wie ben je? Wie ben jij als mens? En door wie wordt dat eigenlijk bepaald? En ben je de ene dag een andere dan de ander? Volgens mij kan dat laatste niet. Een sneeuwklokje is morgen nog steeds een sneeuwklokje. Een paar weken geleden, toen het ook zo koud was, een sneeuwklokje stond prachtig in bloei. En dan kwam die koude periode, toen is er een week ongeveer zo gelegen. En ik hield mijn hart eigenlijk een beetje vast. En ik weet dat ze tegen vorst kunnen. Ik denk, maar dit duurde wel heel erg lang. Die arme sneeuwklokjes. Wat moet er van worden? En de eerste dag dat het zacht weer werd, daar stonden ze weer. Ja. Wat een veerkracht, denk ik dan. Wat gaaf. Wat gaaf dat je dwars door dingen heen sowieso jezelf blijft. En het is heel goed om te weten wie jij zelf bent. De Heer raadt ons aan om de naaste lief te hebben als jezelf. Maar welke jezelf? Waar gaat het over? Want er zijn veel te veel mensen, ook christenen, die een verdraaid slecht beeld van zichzelf hebben. Die het met verkeerde ogen bekijken, die verkeerde uitgangspunten hebben, niet omdat ze daarvoor kiezen, maar omdat ze daarmee grootgebracht zijn of om wat ze meemaken. En wat maken mensen dingen mee? En dan de kunst van onze God om jou tevoorschijn te roepen zoals je bent. Als natuurlijk mens, maar ook die mens Gods in jou tevoorschijn te roepen. En het intense geloof dat hij heeft in jou, in u, in je bestaan, in je ontwikkeling. Terwijl hij weet dat er een tegenstander is die graag zijn excuses aan jou wil doorgeven, waardoor je niet wordt wat je bent. En dan wordt het een soort uitstel en uitstel en uitstel. Dat is zo jammer als een mens niet toekomt aan het leven waar hij voor bestemd is. En dat je eigenlijk een niks en niemand alletje bent. Dan mag je geloven in God. En dan mag je geloven dat het ooit een keer beter gaat worden. Zonder dat je echt aan dat leven toekomt. Terwijl wat God in zijn schepping gelegd heeft, dat is zo gaaf en zo goed en zo mooi. Ik ben bezig met een boek te lezen. Een dikke pil, dat heet Christendom is zo gek nog niet. En er is iemand die heel erg ingaat tegen atheïsten die met elkaar stellen dat dingen door een stel toevallige gebeurtenissen ontstaan zijn. En wat hem opvalt, dat op een of andere manier dat ze absoluut uitsluiten, dat ook letterlijk opschrijven, absoluut uitsluiten dat er iets van een God kan bestaan. Dat kan gewoon niet. En in dat boek stond een stukje, en dat vond ik wel mooi, waar hij iets aanhaalt van dominee Randy Alcorn, die vertelt zijn gehoorstater, soms twee scheppingsverhalen. En laat dan de vraag volgen of het er iets toe doet welke van de twee waar is. Volgens de seculiere lezing stamt u af van een heel klein celletje met protoplasma uit de oertijd, dat 3,5 miljard jaar geleden op een leeg strand aanspoelde. U bent een product van blind toeval. Een willekeurig voortbrengsel van de tijd en natuurkrachten. U bent alleen maar een mengelmoes van atoomdeeltjes. Een samenklontering van genetisch materiaal. U leeft op een onbeduidende planeet, deel van een nietig zonnestelsel, in een lege uithoek van een zinloos heelal. U bent een louter biologisch iets dat enkel gradueel, maar niet wezenlijk verschilt van een microbe, een virus of een amoebe. Behalve uw lichaam hebt u niets wat uw wezen uitmaakt, en als u doodgaat, houdt u helemaal op te bestaan. Kortom, u bent nergens vandaan gekomen. En u gaat nergens heen. Volgens de christelijke opvatting daarentegen bent u een bijzonder schepsel van een goede, almachtige God. U bent naar zijn beeld geschapen, met het vermogen om te denken, te voelen en te aanbidden. Een vermogen dat u boven alle andere levensvormen verheft. U verschilt niet alleen gradueel, maar ook wezenlijk van de dieren. Niet alleen is uw soort uniek, maar u bent ook enig in uw soort. Uw schepper heeft u zo lief en verlangt zo intens naar uw liefde en de omgang met u, dat hij een volmaakt levensplan voor u heeft. Bovendien heeft God het leven van zijn enige zoon prijsgegeven, opdat u in eeuwigheid bij hem kunt zijn. Als u bereid bent uw verlossing als een geschenk te aanvaarden, kunt u een kind van God worden. Dan betoogt hij verder, nou, welke van de twee heeft nou meer levenskansen? Volgens de evolutie is het datgene wat de sterkste is, dat overleeft. Ja. Nou, wat is dat laatste sterk? Wat is het sterk? Wat is het sterk dat je leven kan van de liefde, van iemand die van je houdt en voortdurend blijft tevoorschijn roepen, elke keer een stapje verder, elke mooie stap die je samen met hem kan gaan. Dus wie ben je en waardoor wordt dat dan gevormd? En wat is je uitgangspunt? Wat is het uitgangspunt als ik bid? Is het uitgangspunt van, nou God, ik heb een mooie dag. En bedankt en alsjeblieft nog een heleboel van die mooie dagen. Of God, het zit zo tegen. En die zei dit en die zei dat. En het gaat niet. En echt, ik kom er niet doorheen. Je mag alles tegen hem zeggen, hè? Maar wat is je uitgangspunt? Uitgangspunt ligt heel vaak in de situatie. In datgene wat er gebeurt. Dat ga je hem vertellen, mag best, maar hij wist het al. En dan mag je het hem nog een keer vertellen, best, maar hij wist het al. Maar je kan eindeloos doordraaien in iets wat wel waar is, maar waar je misschien niet verder mee komt. Ja, maar het is zo waar. Sommige dingen zijn zo enorm waar die naar je toe komen. En die spelen dan zo'n grote rol dat ze je uitgangspunt zijn en blijven. Er zijn voorbeelden in de Bijbel, nogal wat, waarin mensen dingen meemaken die te gek voor woorden waren. Maar het werd op een of andere manier niet hun uitgangspunt. Of ze leerden een ander uitgangspunt te kiezen. Voorbeeld. Zijn er zat hoor. Maar neem Jozef. Je zal maar Jozef zijn. En je kan van alles meemaken. Sommigen zeggen het was ook een stuk eigenwijs. Ja, hij droomde. Kon hij daar wat aan doen? En hij vertelde ze. Achteraf is dat maar mooi dat hij ze vertelde. Hij vertelde ze, maar zijn broers, die hadden het zo niet op hem. Ook al omdat papa hem verwende met mooie kleren en zo. En dat ging zo ver dat die broers hem gingen haten en wilden vermoorden. Er was één broer, die was wat milder. En die vindt dat nou net een beetje te gek. Maar dan word je als slaaf verkocht. Dan ben je een slaaf. Ja, en laten we eerlijk zijn. Als dat zo willekeurig iemand zo tegen je doet. Maar als je broers doen. Nou, dan laten we eerlijk zijn. Dan ben je toch alles kwijt. Dan lukt het toch ook niet meer. Dat is toch vreselijk wat ze aangedaan hebben. Dus dan zit je daar. Als verkochte slaaf. In een land wat niet de jouwe is. In een situatie waar je niet voor gekozen hebt. Daar zit je dan. Als slaaf. En dan kan je elke dag bedenken. Die rottige broers van me. Een stelletje tuig. En anders zou dat ook waarschijnlijk mee instemmen. Het is ook vreselijk wat ja gedaan is. Meeleven heet dat, hè. Ja, meelijden ook wel. Maar soms word je, als je niet oppast, eindeloos bevestigd in het feit dat je een slaaf bent en niks. Het is ook erg wat je meemaakt. En je zou ze ook, en dat soort dingen. Maar het bijzondere is dat Jozef geen slaaf was. Ah Jan, je zegt net dat hij wel slaaf was. Ja, hij was wel verkocht als slaaf. Maar hij gedroeg zich niet als slaaf. Die broers hadden dat toch wel gedaan. Ja, en dat was toch wel erg. Ja, zeker. Maar er staat heel kenmerkend elke keer in dat verhaal. En dat boeit me zo mateloos. En de Heer was met Jozef. Als je een cynisch persoon bent. Denk je, ja zeker jong. Tuurlijk. De Heer was met me. Nou. Daar zie ik weinig van. Laat de Heer dan ook maar zorgen dat ik weer terugkom bij pa. En dat de broers even een lesje gelezen wordt. Dat zou een stuk genoegdoening zijn. Hij tapt uit een totaal andere bron. Heeft een totaal ander uitgangspunt. De Heer is met hem. Was niet een holle frase, niet een vrome zin. Dat was zijn leven. Dus hij gedroeg zich niet als slaaf, maar als volkomen vrije. En creëerde daarmee een ruimte. En voor zichzelf en voor anderen. Zonder weerga. Dat is prachtig. Ja maar. Nee, hij zat niet in de ja maar hoek. Hij zat in het gebied dat hij een vrije geest had. Dat hij geen slaaf kon worden. Omdat God met hem was. Er lag geen enkele link vanuit het natuurlijke, waardoor hij kon leven zoals hij leefde. Dus hij kreeg een buitengewoon vooraanstaande positie bij een vooraanstaand persoon, Potifar. Prachtig. En hij leefde nog lang en gelukkig. Nou, het ging allemaal fout. We kennen het verhaal denk ik allemaal wel. Vrouw van Potifar laat oog op hem vallen. Die wil hem verleiden. Hij zegt, nee, ik heb in dit huis echt alles gekregen. Alles is van mij. Maar jij niet. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat zuiver, hè? Wat fantastisch als je zo zuiver kan denken en leven. Weer een kenmerk van een vrije geest. Maar soms, dan kan je wel kiezen voor zuiver. Maar dat wil niet zeggen dat de ander zuiver met jou omgaat. En dat gebeurde. Zij ging niet zuiver met hem om. En toen werd niet zij veroordeeld, maar hij. Want hij zou de schuldige zijn, de onreine. Nou. Ja, dan kun je zeggen, ik heb een vrije geest. Maar dingen kunnen ook te ver gaan, of niet? Dingen kunnen ook te diep gaan. Mensen kunnen ook een grens overgaan. En je hoeft niet een vloermatje te zijn. En je hoeft niet alles te laten aanleunen. Hij ging in de gevangenis. En als hij zo gedacht had, zoals ik net zeg, was hij niet daardoor uit de gevangenis gekomen. Want dan zat hij in de gevangenis als gevangene. Als slaaf en als gevangene. Wat hem aangedaan was, is met geen pen te beschrijven. Wat mensen aangedaan wordt, is soms met geen pen te beschrijven. Het is verschrikkelijk. En mensen lijden daar vaak hun leven lang onder. Zo zonde. Zo zonde. En dan staat er weer dat markante zinnetje. En de Heer was met Jozef. Waar staat dat? Daar staat dat. Op dat moment. De Heer was met Jozef. Ja, de Heer was met Jozef. Dus de identiteit, het zijn van Jozef, was nog steeds hetzelfde. Dat bleef bij God ook zo. We zeggen dat ook vaak tegen elkaar. God gaat niet anders over je denken. Prachtig, maar haal dat dan ook helemaal naar binnen. Naar jouw identiteit en jouw uitgangspunt. Omdat hij dat laatste accepteerde. Ja, het eerste dan. Het laatste, daar bedoel ik mee. De Heer was met hem. Maar het eerste dan. Ja, dat had hij te accepteren. Hij ging die gevangenis in. Dus die situatie ging wel door. Er is heel wat gezegd over God. En nog steeds. Had God dan niet dit? Had God dan niet dat kunnen doen? Maar probeer nou niet God te overtuigen dat hij het echt anders moet doen. Want er zijn al veel te veel mensen met ten diepste machten geweest die steeds zeggen dat je het eigenlijk heel anders moet doen en die je daardoor wegwrikken bij God. De Heer was met Jozef en staat dan heel eenvoudig in dat verhaal. En hij kreeg het beheer over de gevangenis. Wat zegt u? Ja. De gevangenis nam Jozef niet gevangen, maar Jozef nam de gevangenis gevangen. Waardoor, omdat hij vrij bleef. Waardoor bleef hij vrij? Het getuigenis van zijn God over hem. Het getuigenis van God over jou. Het getuigenis van hem over jou, over u, wat hij zegt. Ik weet niet waar jullie in zitten en wat jullie meemaken. Maar dat getuigenis van een God die een vrije geest geeft en die zegt: weet je wat we gaan doen, mijn kind? Laten wij, zegt hij, tezamen gaan richten. Laten we samen gaan rechtspreken. Laten we samen richting geven aan leven. Van de gevangenis gevangen genomen, dat staat er over Jezus letterlijk. Hij nam de gevangenis ook gevangen. Ik heb dus opgeschreven, gevangenen in de Bijbel, zo'n een losse greep van wat me even te binnen schoot. Zijn er vast veel meer. Maar gevangenen in de Bijbel, Jozef, Jeremia, Micha, Daniel en zijn vrienden, Israël in Egypte, Johannes de Doper, Paulus, Petrus, Jezus, allemaal. Wat een gevangenenverhalen. En wat gingen zij er verschillend mee om? Maar de meeste van die ik hier noem, wat gingen ze er prachtig mee om? Elke keer die God als uitgangspunt. Er is iemand, niet iets, er is iemand die je gevangen wil nemen in datgene wat jij meemaakt, of wat je voorgeslacht heeft meegemaakt, of wat je omgeving allemaal verstiert en doet. Laat dat je leven niet zijn. kies voor een ander soort van leven. Hebreeën hoofdstuk 10. Het gaat over het offeren. Dan staat in hoofdstuk 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. Er wordt wat afgeofferd, hè? Er wordt wat geofferd. Dat was wat die Hebreeën schrijver hier neerzette. Al dat offeren wat steeds gedaan was. En dan zo zeggen van, nou, God heeft dat niet gewild. Ook in deze tijd. Ook mensen die het heel goed bedoelen. Ik bedoel, wij. Je kan heel erg in dat offeren terechtkomen. Hè? Vanmorgen nog een voorbeeld over gehoord. Dat je gaat je uiterste best, stinkende best, zeggen we tegenwoordig, doen. Om er wat van te maken. En nog beter je best. En nog niet helemaal goed genoeg. Er zijn heel veel lieve kinderen van God. Ook mensen die niet kind van God zijn, maar heel veel lieve kinderen van God. Die zo vermoeid zijn en nog beter hun best doen. En nog beter hun best. En niet terechtkomen bij de Heer die zegt, je bent vermoeid, hè? En belast. Je hebt een lading op je schouders, hè? Je komt er niet doorheen, hè? Het is eigenlijk niet te tillen, hè? En dan zegt hij niet, doe nog maar eens beter je best, maar kom tot mij, zegt hij. Ja. Hij is de God die zegt, laat los. En ik zat laatst zo te denken, loslaten. Ik kan alleen dan loslaten, als ik het achterlaat in goede vertrouwde handen. Loslaten op zichzelf. Wat moet ik ermee? Laat me los, joh. Ja, maar aan wie moet ik dan toevertrouwen? Sommige dingen, daar moet je wel verder mee. Moet je wel een plek in vinden. En dan dat toevertrouwen aan iemand die daar zo'n zicht op heeft. Op jouw wezen, wat jij wezenlijk nodig hebt. Om tevoorschijn te roepen wat je wezenlijk bent en mag zijn. Het is zo goed om dat te horen en je zo te laten troosten. En de Heer is nabij. Zo je tot eigendom te maken. Je proeft in dit stukje eigenlijk het verdriet van God. Dat er zoveel geofferd wordt. En geofferd. En geofferd. En dus ook geslachtofferd. En zegt, nou, dat moet veranderen. Dat is een proces wat alsmaar doorgaat. En het gaat maar door. Je hebt vandaag je best gedaan en morgen ook weer en overmorgen ook weer. En op een gegeven moment word je zo moedeloos daarvan. Spreukendichter wist dat al. Langdurig hopen. Word je hart heel erg ziek van. Ja. Dan krijg je hart een burn-out van. Dan is het zo goed om aan de andere kant op te gaan. Maar er staat er dat Jezus het eerste opheft, het offeren, om het tweede te laten gelden, zijn offer. Eens voor altijd. Oh, wat wordt die aangevochten. Dat eens en voor altijd. Want jij zit er toch maar mooi middenin. En toch zegt hij eens voor altijd. Jij in vrijheid. Door een offer door hem gebracht. En hoe deed Jezus dat nou? En gelukkig staat dat hierbij. Hij zegt, en dat lees je Jezus zelf een keer voor in de synagoge. Vanuit Jesaja, waarin hij zegt, zie hier ben ik om uw wil, o God, te doen. Dat is cruciaal. Hier ben ik om uw wil te doen. Dat ik niet doorga in de lijn van zoals het altijd gegaan is en ook maar weer mijn best doen, maar ik doorsnij iets. Ik geef mensen een zuiver motief en een zuiver uitgangspunt, dat is leven van mezelf. Daardoor heft hij het eerste op om het tweede te laten gelden. Nu wij. Als er van Jezus staat dat hij het bewijs is van God. Als de kortste weg naar God hoor. Als je wil weten hoe het zit met God en met schepping, met waarheid, met liefde en met leven. Jezus is voor mij het eikpunt geworden. Heel veel dingen kun je, wat moet je ermee aan? Maar Jezus is het eikpunt geworden. Door Jezus ben ik, zijn we, gaan zien dat God enkel goed is. Door Jezus zijn we gaan zien hoe het ligt met de ware gezagsverhouding in de hemelse gewesten. Door Jezus zijn we überhaupt gaan zien dat er hemelse gewesten zijn. En dat niet elke gebeurtenis zomaar gebeurtenis is. Die het zich allemaal afspeelt in het zichtbare en die ik in het zichtbare moet behandelen. Maar hij plaatst me naar een heel ander level, naar een heel andere manier van denken. Mijn mens zijn wordt getransformeerd van natuurlijk mens naar geestelijk mens. Waardoor ik vrij inzicht krijg in de hemel, in de waarheid van hem. Jezus die leest in de boekrol over de ware mens zijn. Jezus leest in de boekrol profetieën. En hij leest dat. Hij zegt niet een mooi stukje. Hij zegt, dat ben ik. Dat gaat over mij. Dat gaat over mij om vrijheid uit te roepen. Dat gaat over mij. Omdat een kwijnende geest. Dat een lofgewaad krijgt. En vreugdeolie in plaats van as. Dat gaat over mij. De geest des Heeren is op mij om dat te bewerken. Hij ontdekt zichzelf. En dat is zijn uitgangspunt. Het gaat over mij, zegt hij. En nu wij. Wij zijn er ook voor bestemd. Wij zijn bestemd. Om te genieten van datgene wat God over je zegt. We zijn bestemd om te genieten van het feit dat al je zonden vergeven zijn en dat al je lasten gedragen worden door hem. Net zoals in een gezin. Ouders zijn ervoor om het kind alle ruimte te geven, om het kind te helpen te ontplooien. En het kind is ervoor om dat in dank te aanvaarden en naar zich toe te halen. Daar is het kind voor bedoeld. Om al dat mooie, gave, liefdevolle naar zich toe te halen. En hoe meer van dat authentieke er is tussen ouders en kind, hoe meer een kind gedijt. Nou, op een gegeven moment wordt dat kind volwassen. En die gaat trekjes van een volwassene vertonen. En die gaat dingen zelf doen. Die heeft dat vermogen om goed te doen. Aan degene die dat gaat ontvangen. Nou, zo met ons mensen. Sommigen zijn zo beschadigd. Die zit in het begin in die rol van er moet voor me gezorgd worden, is ook zo. Vermoeid en belast, ik zal je rust geven. En dat helemaal naar je toe halen. Die zijn er ook niet aan toe om van alles te doen naar grote dingen. Die moet je niet overladen met van alles. Laat ze genieten van datgene wat God over je zegt. Wat hij over je geduigt. En als dat in alle rust kan groeien. Ja, dan ga je openbaren. datgene naar wiens beeld je geschapen bent. Het is zo prachtig mooi om in alles wat leven is, hem te herkennen. En het is zo mooi om te ontdekken dat wat in jou wordt, dat wordt niet door de omstandigheden, maar dat wordt door het woord. Want zonder woord is geen ding geworden wat geworden is. Dat geldt dan ook voor jou. Dingen worden in jou door woorden die God spreekt. Maar God is intens op zoek naar mensen die vanuit zijn geest, vanuit zijn waarheid, ook vanuit zijn gezag, zeggen: ik ga geen duim breed meer aan de kant. En datgene wat ik weet, daar ga ik mee leven. Heer, de ruimte om dat uit te leven, om dat te laten zien. Vader, als u schepper bent en ik ben naar uw wil gemaakt, dan wil ik net als Jezus een herschepper zijn. Dan ben ik uit op woorden die scheppend zijn. Als ik dan nog niet weet, dan ga ik wel ontdekken. Wist Jozef hoe het worden zou? Toen hij in de gevangenis kwam, ik weet niet of hij ooit bezoek gehad heeft, denk het haast niet. Maar er kon iemand wel tegen hem zeggen van: joh, het komt allemaal wel goed. Ja, duh. Hij was niet vol goede moed, omdat hij wist dat het maar een jaartje was. Het leek op levenslang. Als je het hoofd van de gevangenis bent, nou, dan hebben andere gevangenen het levenslang goed bij jou. Je zal maar zo iemand hebben in jouw gevangenis. Die in jouw gevangenis komt en die het leven vertegenwoordigt en de hoop en de moed. Die vanuit dat richtpunt bezig is, die scheppend heeft leren denken. Ik las een stukje in Wijsheid, die heb ik ook maar even meegenomen. Het boek Wijsheid mag ik graag in lezen. Vind ik zo mooi. En daar gaat het ook over mensen die heel erg kunnen kijken naar alleen schepping zonder dat ze de schepper zien. Er staat: zulke mensen zijn niet eens in staat om uit alle goede dingen die ze zien de zijnde te kennen of de maker te ontwaren in wat hij gemaakt heeft. In plaats daarvan zien ze vuur of wind, of een windvlaag, een sterrenkring, onstuimig water of hemellichten aan voor goden die de wereld beheersen. Dan zegt hij over hen: als zij, verrukt door hun schoonheid, deze dingen al tot goden verheffen, dan hadden ze toch moeten inzien hoezeer hij, die over al die dingen heerst, ze te boven gaat. Alles is immers gemaakt door de schepper van de schoonheid. Ja. Jij dus ook, hè? Je bent gemaakt door de schepper van de schoonheid. Haal dat nou naar je toe. Leef daaruit. Als je jezelf nog eens helemaal kon zien zoals de schepper je ziet. Dan misschien zeg je wel: oh Jan, dat zie ik al. Het is fantastisch. Dat is prachtig. Maar je ontdekt toch steeds meer. Ik vind het zo mooi dat we tot in de eeuwigheid blijven leren. En ontdekken dat het nooit een moment wordt dat nou weet ik het onderhand wel. Soms kan ik me dat vanuit het natuurlijk al voorstellen. Elk voorjaar opnieuw geniet ik van alles wat ontluikt. Nou, na 67 jaar heb je het al een keer gezien, Jan. Nou, schijnbaar niet. Nee, het gaat maar door. En als ze verbaasd staan over de kracht en de werking van die dingen, dan hadden ze daaruit toch moeten leren hoe groot de macht is van hem die ze gemaakt heeft. Uit de grootheid en de schoonheid van de schepping is immers af te leiden wie de schepper is. Ja. Als wij leren scheppend te spreken, wat moet je kijken wat er tevoorschijn komt. Zie je dat altijd onmiddellijk? Nou, nee. Maar wat mij vaak opvalt, als je getuigenissen hoort van mensen die tot geloof gekomen zijn, blijkt altijd wel een proces geweest te zijn. Toen heeft die dit gezegd en die dat. Dingen die je geest verlichten. En wat een mens intens nodig heeft. Waardering en gezien worden. En een naam mogen hebben. Er mogen zijn. En meer dan dat. Dat er iemand is. Die een witte steen naar je toeschuift. Teken van ik pleit je volkomen vrij. Dat is één. En op die steen staat een naam. Dat niemand kent dan jij. Een nieuw wezen. Een mens Gods. Zo puur. En zo goed en zo gaaf. En daarom, je moet ook nooit proberen om het allemaal alleen uit te dokteren. Het is niet goed, mens, dat je alleen bent. Het is niet goed dat je probeert het alleen uit te dokteren. Zinnen als, ik weet niet hoe het moet, ik ben daar niet goed in, ik kan er niet tegenop. Er zijn, let maar op. Soms van die situaties waarin mensen heel in één zin steeds ik en niet zeggen. Ik kan niet, het wil niet, het lukt me niet, gaat vandaag niet, ik en niet. Mozes die zat er op een gegeven moment ook in. God geloofde in hem, toch? Maar Mozes nog niet. Die geloofde niet, maar God wel. En zei, ik en niet. God, u wilt maar praten hebben, ik kan niet praten. Ik ben geen man van het woord, ben ik ook nooit geweest. U vergist zich, God, u vergist zich. Zoek een ander. Doe een ander. Gideon zegt, God, ik wil inderdaad wel graag veranderingen. Maar niet met mij, ik ben te jong. Ik kom uit een kleine familie, dat gaat echt niet lukken. Gaat niet worden, ik en niet. En God zegt, ik geloof in je. En dat verandert ook niet. God zegt niet, ik geloof. Nou, als je het zo zegt, nou geloof ik ook niet in. Hij blijft in je geloven. Maar er is in deze wereld, in jouw leefwereld, in jouw omgeving, is zo'n behoefte aan mensen die laten zien. En de Heer was met, en vul je naam maar in. De Heer is met me. En vanuit zijn geest geeft hij mij nieuw elan. Leven. Hij laat mij het leven zien. En niet van als dat en dat gebeurt. Dan komt het goed. Het gaat goed omdat hij aanwezig is. En later zegt Jozef. Ja, nou achteraf. Heb ik mogen meewerken. Om een heel volk in leven te behouden. Een heel volk een leven te schenken. Zo bijzonder. Dan komt een farao, zo'n regeerder. En dan zit je in de gevangenis. Nou, opeens, wat overkomt me nou? Je mag in bad. En je wordt geschoren, of je mag je scheren. Je wordt in nette kleren gehezen. Heb je ook al jaren niet meegemaakt. Je moet verschijnen voor de farao. Want ja, jij kan dromen uitleggen. Ja, jij mag dromen uitleggen. En daar staat hij daar, slaafje. Gevangene. Nee. Daar staat een vrije voor de farao. Wat me opvalt, dat ze altijd, bij Daniel was het net zo, bij Jozef was het zo. Ze halen eerst alle zogenaamde geleerden erbij. En helderzienden die het bepaald niet helder zien. En dan uiteindelijk, nou dan komen ze toch maar terecht bij dat prutsetje in de gevangenis. Want ja, die schijnt het wel te kunnen. Jij kan dromen uitleggen, zegt farao. Nou, zegt Jozef, dromen uitleggen, dat is Gods werk. Dus, vertel het mij. Vind je niet mooi? Dus, niet dus vertel het hem, dus vertel het mij. En dan staat hij daar, zegt, ja, ik heb daar over gehad en vorige keer dat ik hier was. Dan staat hij daar. En dan zegt hij, dit betekent het. En werk ermee. Werk ermee. Werk met datgene wat God verteld heeft. Je moet dat niet zomaar laten, van nou het gebeurt maar zoals het gebeurt. En dat was nou precies het leven van Jozef, het leven van Jezus, het leven van Mozes, het leven van Daniel, het leven van Sadrach, Mesach, Abednego. Van die mensen die te maken hadden met gevangenschap, gevangen in het vuur, gevangen in de leeuwenkuil. Die zeiden wij werken met datgene wat God gegeven heeft. Dat maakte ook dat zij de ruimte hadden. Dat zij leven hadden. Wie had nou de ruimte? Nebukadnezar. Omdat hij alles voor het zeggen had en de oven zo heet kon stoken als hij wilde. Nee, de ruimte die zat bij Sadrach, Mesach, Abednego. En die gingen de oven in. En dan er is ook een geschrift van hen. En zeggen de vlammen sloegen 25 meter boven de oven uit. Maar in de oven zelf was een zachte koelte. Waar we heerlijk wandelen. Wat is dat fantastisch. Hoe vrij is je geest? Wat is mijn uitgangspunt? Vurige ovens. Een zee waar je doorheen moet. Kunnen wij ook zeggen, hè? Wij moeten op een gegeven moment wel door een zee vermengd van vuur en glas. Vernietigend, verterend, aantastend, kei en keihard. Je loopt er net zo weinig schade van op als het volk Israël nat werd van de Rode Zee. Er wordt een pad gebaand waar ze niet al modderend doorheen gingen, maar ze droogvoets doorheen gingen. Daar staat er niet voor niks. Werk aan dat pad. En weerstand? Ja, je krijgt weerstand. Maar wie heeft het voor zeggen over u, over jouw leven? Leven vanuit zijn geest en scheppend bezig zijn. Mensen, daar kan geen duivel tegenop. Hoor. Hij zal aan de kant moeten voor dat leven wat Jezus in ons openbaart. Hij is Heer, dat zingen we in onze liederen. Maar leef het in je leven. Laat dat toe. Pak die ruimte die voor jou bestemd is. Je wordt er zo'n mooi mens van. De schoonheid van schepping openbaart zich zo in jou. En jij verlangend om dat in anderen te openbaren. Dat is ons voorland hoor. In dat spoor met elkaar verder. Het is zo prachtig, zo schitterend. Om dat helemaal uit te leven. Vader, ik dank u. Voor leven zoals u dat bedacht hebt. Voor ruimte zoals u dat geeft. Voor ontwikkeling. Ik dank u Heer. Dat wij u in onszelf tevoorschijn zien komen. Het leven wat u bedoeld hebt. Wij vrije mensen, Heer, door woord en door geest, door waarheid die u spreekt, elke keer opnieuw spreekt, Heer. Wat mooi om dat tevoorschijn te zien komen en wat mooi om daaraan mee te werken, Heer. Alle tegenstand en spijt en alle schijn die we misschien tegen hebben, maar we de werkelijkheid van Christus altijd mee. En daar zegen ik ons met elkaar mee, Heer. Met dat leven en met die ruimte. Die ruimte om te leven, om te ontdekken. Die ruimte om te genezen en te herstellen. Omdat er iemand is die zich over je ontfermt. Iemand die in een geweldige liefde jou omgeeft aan alle kanten. Je het leven laat zien. En vervult met een geest van leven. Die uiteindelijk de hele schepping gaat bevrijden. Ik bedank u Heer voor uw plannen. Zo groot. Zo gaaf. Bedankt dat we intens deelgenoot mogen zijn. Van dat leven. Van uw zorg. Maar ook van het zorgen samen met u. Voor schepping die daar zo'n behoefte aan heeft. Bedankt Heer. Voor zo'n positie die u gegeven hebt. U bent onnavolgbaar goed. Amen.